Welkom bij de Productara podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze aflevering heb ik Michiel te gast, Head of Product bij Buzzworld. En dat bedrijf ken je misschien niet 1, 2, 3, maar het is een van de grootste marketplaces die het mogelijk maakt om enorme machines zoals graafmachines en vrachtwagens in de hele wereld te kopen en verkopen. In de afgelopen jaren hebben hier alle productteams de switch gemaakt naar een outcome-driven aanpak, waarbij OKR's de boventoon voeren en de controle op output naar de achtergrond is gegaan. Geheel vlekkeloos? Zeker niet. Veel van geleerd? Ja. En toen Michiel dat vertelde, wist ik dat het een goed onderwerp was voor deze aflevering van de podcast. Want hoe werkt dat? En hoe zorg je nou dat het door de hele organisatie ook gedragen wordt? Hey, leuk je hier vandaag te hebben, Michiel.
Ja, hartelijk bedankt dat ik hier mag zijn vandaag.
Ja, een mooi onderwerp om eens een keertje op in te gaan. Wat is volgens jou het grootste nadeel van op output sturen als bedrijf?
Ik denk dat het sturen op output een soort valse zekerheid geeft. En ik denk ook dat het niet tot de beste oplossingen gaat leiden waar je klanten en het bedrijf blij van wordt.
Ja.
We hebben in de productteams een hele hoop slimme mensen zitten. Engineers, product designers en natuurlijk product owners. De grote kracht van het outcome denken is denk ik dat je die mensen een probleem geeft of een doel om te realiseren.
Ja.
En hen met de beste oplossing te laten komen om naar dat doel toe te werken.
Precies. En niet afstraffen op heb je wel voldoende story points en nieuwe functies opgeleverd, maar juist, heb je problemen opgelost.
Helemaal mee eens. Ja.
Kijk, volgens mij is dat een hele mooie essentie die inderdaad, zoals je zegt, ja, anders verwaarloos je uiteindelijk gewoon hele slimme mensen die in die teams zitten.
Ja.
Dan ga je het proberen allemaal vanaf bovenaf te bedenken. Ga maar realiseren.
Zonder meer.
Ja, nou, mooi dat jullie de stap hebben gemaakt. En volgens mij een leuk onderwerp om eens in te duiken hoe jullie dat ook praktisch gezien hebben gedaan in de organisatie. Volgens mij leuk, voordat we het onderwerp induiken, om even te begrijpen hoe jij eigenlijk in deze wereld terecht bent gekomen. Wat was jouw eerste rol in product?
Nou, dat was in 2010, na mijn studie. Ik heb echt een business achtergrond. Ik heb strategic management gestudeerd en daarvoor commerciële economie. En ja, daar nog voor bank en verzekeringen. En toen ben ik eigenlijk in een management traineeship terechtgekomen bij Saint-Gobain Building Distribution. Saint-Gobain is een grote Franse multinational. Saint-Gobain Building Distribution waren 5 groothandels in bouwmaterialen.
Ja.
Die eigenlijk bouwmaterialen, sanitair en installatiemateriaal aan professionele afnemers in de bouwbranche en gerelateerde branches toeleverden.
Ja.
Daar ben ik terechtgekomen op de e-business afdeling bij Galvano Groothandel. En dat was mijn eerste kennismaking met het doen van product. Want daar werd ik mede verantwoordelijk voor het verder verbeteren van onze e-business oplossingen. Nou, dat was een webshop. Maar ook enkele andere tools waarmee klanten eenvoudig vanuit hun eigen systemen konden bestellen. Dat zijn voorbeelden. Een offerte tool voor showroom, ja, badkamer showrooms.
Altijd goed. En in die tijd bij Saint-Gobain, toen werd er volle bak gestuurd op output voor je gevoel? Als je terugkijkt?
Daar waren toen nog wel, denk ik, klassieke roadmaps. Maar wat me met name van die tijd is bijgebleven, en wat ik nog altijd probeer in al mijn werk te doen, is Galvano had echt een hele grote klantfocus en begreep heel goed wat de klant wilde.
Ja.
En in de cultuur, dat zat in de hele cultuur van het bedrijf. Ik werd niet tegengehouden om klanten te bezoeken. Er werd juist aangemoedigd om zoveel mogelijk bij klanten te gaan zitten om hun problemen te begrijpen. Accountmanagers die het fijn vonden als ik een dag meeging om een serie klanten te bezoeken.
Ja.
Om te kijken van oké, waar lopen ze nou tegenaan? En waar kunnen wij ze helpen om in hun dagelijkse werk?
Ja, dat is mega belangrijk als je dat in je organisatie krijgt. En dat probeer je dus nu ook te supporten bij de product owners in jouw team.
Ja, dat probeer ik wel, ja.
Snap. En nu al wel weer een paar jaar bij Bas terecht. Ja. Bas World hebben wij het met name vandaag over. Maar er is eigenlijk een grotere Bas groep waarin het draait om al dit soort machines. Wat is de Bas groep?
Ja, de Bas groep. Bas groep is een bedrijf wat in 1962 is opgericht. Echt een Brabants familiebedrijf.
Ja.
Ondernemerschap hoog in het vaandel. En Bas Groep bestaat eigenlijk uit verschillende bedrijven. Bas Wild is daar één van. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Bas Parts en Tires. Die verkopen onderdelen en banden.
Ja.
We hebben Fleetcare. Dat is Fleetcare Excel. Dat is een bedrijf die eigenlijk wagenparkbeheer doet voor grote bedrijven. We hebben de retail tak. Die dealerschappen hebben in Volvo, Renault en DAF.
Ja.
En dan hebben we nog lease en rent.
Precies. Dus, maar het world deal is misschien wel ook het meest technisch innovatieve. Want dat is eigenlijk gewoon een marktplaats waar je niet alleen je eigen apparatuur op verkoopt, maar waar allerlei mensen hun spullen op kunnen verkopen. En het meest fascinerende wat je ervan zei, ja, wij zitten ook, wij regelen ook dat die machines van de ene kant van de wereld naar de andere kant gaan.
Ja, als je kijkt naar Basworld, dat is inderdaad een marktplaats waar verkoop en waar voertuigen, grote voertuigen verkocht en aangekocht kunnen worden.
Ja.
En ik denk wat onze toegevoegde waarde is, is dat we de decennia lange ervaring die we hebben in de internationale handel in dit soort producten kunnen inzetten voor onze klant om dat gewoon de topervaring te maken.
Of dus als ik uit Brazilië nu een graafmachine koop, dan kunnen jullie regelen dat hij deze kant dus opkomt.
Zonder meer. Ja,
dat is wel cool. Volgens mij, ik vind het altijd fascinerend, dat soort bedrijven. Dat je gewoon op zo'n schaal dat soort apparaten de hele wereld over weet te slingen. Ja. Is toch even wat lastiger dan een auto of wat telefoonhoesjes.
Ja, 100%. En dat is ook denk ik onze plaats in de markt, dat wij dat hele proces kunnen ontzorgen. Omdat dat een heel complex proces is voor bijvoorbeeld een logistiek bedrijf die een aantal voertuigen uit de vloot wil verkopen.
Ja.
Die moet eigenlijk gewoon focussen op logistiek.
Ja.
En dan regelen wij ervoor dat die voertuigen verkocht worden.
Mooi. Hoeveel product owners zitten er bij Basworld?
En momenteel 12.
12. Oh, dat is ook een serieuze groep als je bedenkt.
Basworld, sorry. Basgroep 12.
Ja.
Basworld zitten er momenteel 6.
Juist. Ah, het is mooi onderverdeeld, maar inderdaad, Basworld zijn het grootste onderdeel. En met die groep van, laten we dus even focussen op die 6 productteams van Basworld. Daarmee heb je in de afgelopen jaren de switch gemaakt van output-driven naar outcome-driven.
Ja.
We hebben dat woordje nu al een paar keer gebruikt van het intro tot dit moment in de aflevering. Kun jij heel kort uitleggen wat output-driven is en wat outcome-driven is? Wat omschrijven we daarmee?
Een outcome is eigenlijk een verandering die je teweeg wil brengen in klantgedrag, zoals ze dat noemen. Hè? Dat is wat het tekstboekje zegt. Maar een outcome, dat is veel beter een meeteenheid van succes dan output.
Ja.
Want ze zeggen wel eens de feature teams die heel erg output gedreven zijn. Ja, daar rollen de features één voor één uit.
Juist.
Maar dat betekent niet per se dat daarmee de outcome die je wil bereiken, dat resultaat wordt behaald.
Dus in het heel kort inderdaad, output, dan draait het inderdaad om. Dan hebben we vaak een beetje de feature factory teams, zoals er wel eens over wordt gepraat. Of gewoon het uitpompen van nieuwe functies voor een applicatie.
Juist.
En als we het hebben over outcome, dan zeggen we nee, we willen dat je het klant tevredenheid op dit onderdeel verbetert van dit naar dit.
Juist.
En dat wordt het doel. En wat je daarvoor moet implementeren, you go.
Ja, dus dan kan zo'n team eventueel samen met de business gaan kijken van oké, waar zit het nou in ons proces? De zaken waar wij zien dat wij dat de klanttevredenheid naar beneden gehaald worden. Hoe kunnen wij samenwerken om dat te verbeteren?
Ja. En wat was zo'n onderdeel binnen het bedrijf waar je eerst heel erg focuste op output? Wat daar ook echt de logische keuze was? En wat nu geswitcht is naar outcome? En wat gebeurt er dan?
Bijvoorbeeld... een voorbeeld zou kunnen zijn bijvoorbeeld het opleveren van een productinformatiepagina.
Ja.
Versus ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk klanten op een efficiënte manier in ons bestelproces krijgen.
Ah. En daarmee zie je dat dan ook veranderen in hoe het team daarmee omgaat? Gaat dat vlekkeloos? Want als team denk je eerst, kijk, je krijgt gewoon de vraag, oké, nieuwe productinformatiepagina, die moet opgeleverd worden. Nou, dat is mooi, we gaan wat stories schrijven, hoe maken we een productinformatiepagina, dit, koppelen we aan een CMS, geregeld, gebouwd.
Ja.
En nu zeg je, nee, we willen dat klanten op die pagina komen en zoveel mogelijk dat conversiefunnel ingaan.
Juist. Dus wat zijn nou de dingen, hè? Dus dat zou een key result kunnen zijn, hè? Dus dat je zegt dat je...
zoveel mogelijk mensen die dat funnel in krijgt.
Juist, dat je zoveel mogelijk mensen die funnel in wil krijgen.
Ja.
En dan kan je zeggen van oké, hoe kunnen we die conversie naar daartoe zoveel mogelijk op verschillende punten verhogen.
Ja.
Een voorbeeld kan zijn dat je dan gaat ontdekken, wat vinden onze kopers nou belangrijk op een productinformatiepagina? Nou, in ons geval weten we bijvoorbeeld dat vertrouwen ontzettend belangrijk is, want daar staat een product van een vrachtwagen van €45.000.
Ja.
Nou, dat moeten we voor zorgen dat top wordt geadverteerd. Dat die klant eigenlijk op basis van die productdetailpagina precies kan zien, oké, dit is het voertuig, het is een gebruikt voertuig. Dus dit zijn de zaken waar ik rekening mee moet houden.
Ja.
Dat we bijvoorbeeld bepaalde imperfecties goed in beeld brengen.
Ja.
Dat we dat vertrouwen zoveel mogelijk laten terugkomen. Zodat we die klant vastberaden die aankoopbeslissing laten nemen.
Juist.
Met vertrouwen.
Ja, dan zou je ook wel kunnen zeggen. Want normaal focus je dus inderdaad. Als je de vraag krijgt, hey, we moeten dit gaan bouwen. We leveren het op, dan draait het dus om delivery.
Ja.
En hiermee vraag je eigenlijk een team om heel veel discovery te doen.
Juist.
Hoe zorg je dat dat goed gaat, die discovery? Kun je dat een beetje helpen sturen? Gaat een team daar eigenlijk altijd zelf wel goed mee om dat in te richten?
Nee, daar moet je ervaring mee krijgen. Hè. Dus het begint met elkaar af te spreken dat ze sowieso, in dit geval als je kijkt naar, dit is een team wat aan de buyer ervaring werkt.
Ja.
Wekelijks gewoon gesprekken ook met en tests met klanten hebt.
Ja.
En inmiddels doen we eigenlijk dat continuous discovery, zoals dat heet. Dat is ook een heel goed boekje van Theresa Torres.
Okay.
Waarbij we elke week ook het doel hebben om twee klanten, twee kopers te interviewen over hun ervaringen.
Gaaf.
Dat hebben we er nou redelijk in zitten. Maar ook gewoon heel specifiek zaken te testen. Om te kijken van hoe gaan gebruikers nou door die pagina heen en wat vinden ze daar belangrijk.
Ja, maar wat je daarmee zegt, continuous discovery, is inderdaad nog wel even iets anders dan, oké, we moeten elk kwartaal plannen we altijd even een interviewrondje in, dan spreken we even 5 gebruikers en dan weten we weer wat.
Nee. En dit is overigens iets wat we de afgelopen 2 kwartalen zijn echt erin hebben gekregen van, wij spreken wekelijks een aantal klanten die voertuig hebben gekocht en verkocht om ze te informeren over hun ervaring op ons platform.
Ja.
Wat we beter kunnen doen. Dat lukte tot nu toe heel goed.
En dan ga je wat verder, denk ik, dan even het vragen. Wat is de NPS-score? Zou je het aanraden aan een vriend? En wat moeten we anders doen?
Ja.
Wat is belangrijk in zo'n gesprek? Wat probeer je te achterhalen?
Wat in het begin belangrijk was, was om te beginnen met... laten we eerst nou zoveel mogelijk in dat interview ingaan op de complete ervaring. Laten we koper als voorbeeld nemen van die klant. Dus van het moment van, waar komt die klant vandaan? Hoe komt hij op ons platform? Hoe was die ervaring van aankoop?
Ja.
Hoe was de informatieverschaffing na aankoop van het voertuig? Hoe was het contact met de verkoper? Et cetera.
Ja.
Dus we hebben dat eerst breed gehouden. Daaruit hebben we eigenlijk een hele hoop globaal inzicht gekregen van zaken waar we het goed deden, maar ook zaken waar we konden verbeteren. En wat nou de stap is die we zouden moeten maken, is dat we gaan kijken naar die individuele punten. En dat we echt heel specifiek nou daarop gaan graven van, oké, wat kunnen we nou doen om bijvoorbeeld de communicatie en de aankoop van het voertuig, om daar weer een stap te maken dat we daar die koper top informeren.
Juist. Oh, dat vind ik wel echt een mooie stap. En inderdaad, ik vind het ook mooi dat je zegt, hè, ik ben hier niet de expert in, we zijn dit gewoon 2 kwartalen nu aan het proberen.
Ja, ja.
En dit heeft voor ons goed resultaat. Volgens mij is dat het hele waardevolle van dit soort dingen delen.
En wat daar mooi is, hè, is dat gaat niet direct goed. Daar moet je ook ervaring mee krijgen. Hè. We hebben onze UX researcher die doet die interviews. Ja. Uiteraard zitten daar ook product owners bij. En we proberen zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Maar het leren van het stellen van de goede vragen. En het is ontzettend mooi om de ontwikkeling te zien van, hoe de eerste interviews gingen tot nou de kwaliteit van de vraag die nu wordt gesteld.
Ja. Oh, dat geloof ik, als je ermee bezig gaat. Heeft dit dan ook heel veel invloed op die OKR's die je moet stellen? Want volgens mij, als we het hebben over outcome-driven, dat moet je wel meetbaar maken. Want output is makkelijk te meten. Wordt er elke sprint, worden er nieuwe dingen opgeleverd die heel cool zijn, waar we om gevraagd hebben. Oh ja, daar is de roadmap op ingericht, vinkje, vinkje, vinkje. Maar als je op outcome-driven gaat sturen, dan moet je dat op een andere manier gaan meten.
Zeker.
Hoe werkt dat?
Data, en ook hier zijn wij nog echt aan het groeien, maar data, dat moet steeds meer aan de basis staan van het nemen van besluiten en aan het ook genereren van inzicht van oké, waar moeten we nou aan gaan werken? En waar we vorig jaar ook mee begonnen zijn, is kijken van oké, wat is nou, laten we beginnen op company level, wat zijn nou de vitale metrics die eigenlijk aangeven of we als bedrijf goed bezig zijn of niet? Nou, dan kan je zeggen omzet of winst.
Ja.
Maar dat zijn eigenlijk output metrics, zoals dat heet. Hè. Dat zijn eigenlijk metrics die in de achteruitkijkspiegel kijken. Dan zeg je, dat is het sluitstuk van alles wat je daarvoor hebt gedaan. Dus we zijn eerst begonnen met het definiëren van een Noordstar. En die is op een tweezijdige marktplaats, niet zo heel moeilijk.
Ja.
Maar dat is transacties. En die Noordstar die moet het kenmerk hebben. dan moet eigenlijk die moet zeggen, dit is de waarde die wij leveren voor onze klanten. En dat is de transactie bij ons. Want ja. Dat geeft aan dat wij voor die koper in staat zijn om het voertuig te vinden wat hij zoekt.
Ja.
En om dat naar tevredenheid te leveren. En voor die verkoper in staat zijn om dat voertuig te verkopen.
Juist.
Dus voor ons is de transactie op het hoogste niveau de belangrijkste indicator of wij waarde leveren voor onze klant.
Ja.
En wat we daarna zijn gaan doen is dat we belangrijke drijvende metrics zijn gaan definiëren die bijdragen aan transacties.
Ah, okay.
En dat moet zelfs tot aan teamniveau, en daar zijn we ook nog niet helemaal in alle eerlijkheid, maar tot aan teamniveau moeten we gewoon kijken van oké, wat draagt bij aan die Noordstar en wat kan ik daar nou als team aan doen om die metric nou te gaan beïnvloeden.
Juist, want dan hebben we het over lead en lag metrics, toch?
Ja,
dan heb
precies.
Je een soort metric waar je op stuurt, maar de andere metrics die zijn, als we die goed doen, dan kan het haast niet anders dan dat die centrale eenheid ook gaat bewegen.
Ja, precies. Een lead metric is eigenlijk een voorspellende metric die zegt of jij richting die Noordstar aan toe bewegen bent. Kan zijn precies waar we het net over hadden. De conversie op een product detailpagina.
Ja.
Dat wat net weer een procentpuntje meer klanten die funnel ingaan. Het kan zijn de klant, de NPS-score,
ja.
die weer een paar punten beter wordt. En dan zitten er aan die NPS-score weer een hoop andere voorspellende metrics.
Ja.
Bijvoorbeeld de lead time van het moment van bestellen tot aan levering bij de klant. Het aantal misschien claims van voertuigen die toch niet
goed zijn.
Precies, ja. Dus dat zijn allemaal zaken die... Die je kan optuigen om te gaan meten.
Ja, nou, volgens mij leg je hier wel iets heel moois uit. Hè? Want je kan heel simpel zeggen, nou ja, we zijn nu output-driven en we worden nu outcome-driven. Mm. Oké, maar je moet er wel wat dingen voor inrichten. En
zeker.
Volgens mij is dit een van essentiële dingen om goed in te gaan richten. Is, nou ja, we hebben het vaak over OKR's, maar het is heel mooi als die aan elkaar relateren.
Ja.
Dus ergens heb je die Nordstar metric.
Ja. Zeker. Wat overigens, hè, dus we maken nou ook al direct inderdaad, het opzetten van die datastructuur is heel complex.
Ja.
Maar de eerste switch die je als product owner in je denken zou kunnen maken, is als jij een roadmap hebt die vol staat met features,
ja.
Dat je voor elke feature gaat terugredeneren van waarom staat dit nou op mijn roadmap?
Okay.
En naar welke outcome wil ik hier nou mee bereiken?
Ja.
En dat is al vaak een eerste goede exercitie om... om te doen, om dat denken erin te krijgen.
Juist.
En ook om je productteam daarin mee te krijgen in dat denken.
Oké, dus we krijgen hier gelijk al even de eerste praktische tip van Michiel mee. Voor als je nou
quick
nog,
win.
Nou, als je nou nog op die output structuur zit, dan is dit eigenlijk een mooie manier om hem zelf te sturen. We hebben dus ergens, ik wil nog heel eventjes een recap geven van dat stukje van Noordstar naar ergens wat je in je team kan meten. Hè? Dus je hebt ergens die leidende metric, maar dat is een lag metric. Want dat duurt even voordat dat eigenlijk een beweging is. En er zijn allemaal andere metrics die, als je die verhoogt, wat we net zeggen, zo'n NPS-score, als dat is meer mensen dat funnel in, dan gaat dat uiteindelijk zorgen dat die grotere metric ook wel in beweging komt.
Ja.
En dat is een stuk makkelijker en sneller te meten op een kortere tijdslijn dan dat je die grote metric moet gaan beïnvloeden.
Ja, klopt.
En tussendoor geef jij dus even de tip, als je nou een roadmap hebt als product owner en daar staat van alles op, en dat is allemaal een functie om op te leveren, ga eens zoeken naar wat er nou achter ligt. Waarom dat erop moet staan.
Ja.
En als je een goede PO bent, dan durf je daar ook nog eens een keertje, als je denkt, waarom staat dit erop? En is dat dan een goed doel? Om dat ook nog eens een keertje te challengen. Waarom staat dat eigenlijk op de roadmap?
Mm-hmm. Toch? Ja, precies. En ook in je gesprekken met stakeholders, als die komen met een feature die ze geregeld willen hebben door jou. Dat je zegt, maar waarom? Wat wil je bereiken met deze feature?
Juist.
Zodat je op die manier dat gesprek al ingaat.
En tussendoor liet je ook wel eventjes vallen het belang van data.
Ja.
Want dat is volgens mij nog niet zo makkelijk. Je kan wel allemaal dingen in proberen te richten, maar als je de data niet op orde hebt, dan wordt het ook moeilijk. Is dat lastig?
Ja, dat is lastig. Wij zitten nou ook bijvoorbeeld in een transitie van een behoorlijk gefragmenteerde data. Hebben we allemaal verschillende bronnen van data naar dat we het allemaal op één centraal punt willen hebben.
Ja.
Dus ook wij moeten soms, om een bepaalde metric goed boven water te krijgen, nog best wel halsbrekende toeren uithalen. Anderen hebben ook wel weer goed in beeld, hoor.
Ja.
Maar een datastrategie ook van hoe gaan wij om met data is wel erg belangrijk op de lange termijn.
En hoeveel invloed hebben de product owners daarop? Is dat iets wat je verder hoger in de boom op een gegeven moment goed gaat inrichten? Of hebben die product owners best wel goed inzicht in hoe ze hier ook invloed op hebben om wat stukken data in die OKR's te krijgen en dat soort dingen?
Ja, daar zie je dat de product owners die data savvy zijn, die komen wel aan hun informatie.
Ja, die gaan zelf zitten graven dus, in BigQuery.
Ja, ja, bijvoorbeeld. Over met SQL. Hè.
Ja.
Dus eigenlijk is dat altijd een goede vaardigheid om te hebben.
Ja.
Maar die datastrategie, dat zijn we nou wel op een wat hoger niveau aan doen. Dat we daar, dat moeten we gewoon, dat vinden we heel belangrijk om snel, om goed voor elkaar te hebben.
Ja. En ik denk als je hierover begint in een organisatie, je gaat in een of ander company praatje, begin je over, we gaan naar outcome driven toe. Ik denk dat de product owners allemaal heel enthousiast zijn. Ik denk dat je de engineers ook allemaal makkelijk mee hebt. Maar er is ook nog de rest van de organisatie. Want hoger management had heel veel lekkere controle voor hun gevoel op die output. Dat konden we controleren. Dat gaat eigenlijk wel goed. Moeten we hier nou van gaan wisselen?
Ja.
Hoe krijg je die rest van die organisatie met zo'n gedachte mee?
Ik wil nog heel even terug naar de team zelf.
Ja.
Want ook daar is het een, nog wel een mindset die erin moet komen.
Oké. Okay.
Dus je hebt ook de product owners inderdaad die... Die krijg je wel in de denken, maar sommige ontwikkelaars die hebben ook, die vinden het ook prima dat gewoon duidelijkheid over wat moeten we nou gaan ontwikkelen.
Ja, precies.
Maar ik denk dat dat ook gewoon is dat jij als product owner gewoon je team daar veel in mee moet nemen. En dat je eens begint met die outcome-based roadmap. En dus aan voor dat team gaat staan en uitlegt waarom die zaken op die roadmap staan en wat je daarmee wil bereiken als team, als bedrijf.
Ja, het was voor mij dus even een valse aanname dat die makkelijk meegaan.
Ja.
Want daar zit ook echt nog wel een klusje.
Ja, dat is hetzelfde als het gaat om product discovery. Eigenlijk is het de drie eenheid die dat samen moeten doen. Hè. Zeggen ze dan de product owner, de designer en een engineer. En dat zie je nog wel dat af en toe de engineers daar nog moeilijker mee te krijgen zijn.
Ja, ja die kennen denk ik ook de meeste PO's die vandaag luisteren wel. Hè?
Ja.
De engineers in te veel meetings gooien, dan beginnen ze op een gegeven moment ook tegen te schribbelen.
Ja, ook dat. Ja,
ik ben vandaag weer niet aan coderen toegekomen, horen we allemaal wel eens.
Ja, dus ook op teamniveau zit er wel een echte cultuurverandering. En maar dat is ook gewoon het er vaak over hebben. Gewoon continu in dat outcome denken blijven, communiceren.
Ja.
En dan, dan krijg je dat wel voor elkaar. Ja, en op het niveau van directie moeten wel dit soort deze werkwijze dragen. En dat stukje controle aan die dat stukje empowerment dat dan aan die productteams willen geven.
Ja.
Ja.
Ja, want het lastigste wat we hier wel eens eerder hebben besproken is dat je in een organisatie, zeker als je bijvoorbeeld head of product bent zoals jij, dat jij wel naar je teams toe goed kan controleren op outcome en dat dat goed gaat en jij bent daar tevreden over. Maar aan de andere kant moet je vaak naar het directieniveau moet je denk ik gaan rapporteren in cijfers en hoe dat er allemaal uitziet. Mm-hmm. Dat is vaak heel lastig. Maar jij zegt, eigenlijk hebben wij gewoon de directie gewoon hierin meegenomen. Ja. En ik kan daardoor ook gewoon doorcommuniceren op dit niveau.
Ja, nou daar moet ik zeggen, toen ik in 2021 bij Baswild begon, was dat voorbewerken van het veld in de directie al gedaan door onze directeur Marcel van Leeuwen.
Mooi.
Dus die heeft daar al, die had daar al, al zijn werk gedaan. Dus in die zin was dat, maar dat is continu met elkaar daarover in gesprek blijven hoor.
Ja.
Want die commitment is er. Maar soms gebeuren er dingen dat het toch moeilijk is om aan die commitment vast te blijven houden. Hè? Dus ik bedoel, dan moet je continu met elkaar over in gesprek blijven en blijven evangeliseren waarom we op deze manier aan het werk zijn.
En moet ik me dan voorstellen dat je bent begonnen bij één van de product teams en hebt gezegd, nou gaan jullie maar eens even die switch maken naar outcome driven. Of ben je gewoon Big Bang iedereen tegelijkertijd overgegaan?
Nou, dat is dus direct de eerste tip die ik iedereen die dit plan heeft wil geven, is begin klein. Begin met een aantal teams die qua data en qua metrics ook al redelijk goed op orde zijn. Bij voorkeur ook teams die op strategie zitten. Een belangrijke rol spelen in de strategie.
Ja.
Begin dan gewoon gecontroleerd met die werkwijze te testen. Neem de learnings vervolgens mee als je het wat verder gaat uitbreiden naar andere teams.
Ja.
Wat ik denk dat we daar wel goed hebben gedaan, is we zijn begonnen met alle productteams. Op onze afdeling. We hebben denk ik een jaar lang het echt alleen voor de productteams gedaan. Met de OKR's werken, met het strategiestuk. En sinds vorig jaar zijn we daar ook de business teams bij gaan betrekken. Toen we zagen dat dat goed werkte. En dat is nou eigenlijk nog steeds het proces waar we nu in zitten. Om echt samen met de business en de productteams... die kwartaalstrategie te maken.
Juist. Wat is dan de grootste weerstand die je krijgt vanuit als je de business hier ook in probeert mee te nemen? Wat zie je nou veel voorbij komen?
Nou, iedereen vindt het belangrijk. Dus dat is heel mooi om te zien. Wat bijvoorbeeld bij ons een van de uitdagingen is. We zijn een mega dynamisch bedrijf. En we zitten in een mega dynamische markt. Bijvoorbeeld vorig jaar werd de markt opeens overspoeld met gebruikte voertuigen. En dat wil dus zeggen dat de prijzen hard dalen.
Ja.
Dat wil dus zeggen, ja, dan gaat echt de dagkoers regeren. En ondanks het feit dat iedereen het belangrijk vindt om dan op strategie te zitten,
ja,
heb je toch wel die dagkoers en die dynamiek van gewoon het handelsbedrijf wat je bent ook. Die wil dan wel eens even...
Die neemt even de overhand.
Een stok in de spaken steken. Ja. Of in ieder geval die neiging hebben, ja. Ja.
Ha, mooi. En wat je me ook nog vertelde, want ja, hoe ziet de toekomst er misschien wel uit van Outcome Driven? Je hebt dit nu binnen Buzzworld, hebben we dit goed geïntegreerd. Dat staat redelijk, maar nog steeds wel een grote stap aan het maken om die business te betrekken. Je zegt ook wel, nou, we willen eigenlijk nog die OKR's nog wat dieper in de organisatie ook goed opgezet hebben. Maar je gaat hetzelfde trucje nu proberen te herhalen op de andere organisaties van Bas Groep, als ik het goed begrijp.
Het trucje herhalen, gewoon kijken wat de elementen zijn. Bijvoorbeeld ons Bas Parts team heeft 2 teams. Ja. Maar wat zijn nou de elementen die we hieruit kunnen halen, die gewoon ook goed werken voor die teams. Dus ja, het is ook altijd de context waar het team in opereert, om te kijken van welke elementen halen we eruit, ja, en welke niet. Bijvoorbeeld als je gewoon een groter team hebt met meer productteams, ja, dan komen ook het managen van afhankelijkheden wordt veel nadrukkelijker. Ook een element van oké, het maken van het plan. Waar dat bij wat kleinere teams minder is.
Nee, wat heel fijn is, waar je het gewoon minder met die afhankelijkheden bezig bent.
Ja.
Ja, het is geen standaard bouwpakketje wat je ergens neergooit. Het is gewoon weer even kijken opnieuw, hoe gaan we dit overnemen?
En dat is ook zo leuk aan het hele proces, hè. Je kijkt naar jouw bedrijf, wat is de cultuur? Hoe willen wij werken als afdeling, als productteams, en het gewoon in een maatjasje gieten.
Juist.
Want het is eigenlijk niet echt een standaard aanpak.
Bestaat niet. Nee. En een van de 2 lessen die ik je in ieder geval al tussendoor hoor geven is 1. Als je ermee gaat beginnen, begin even klein. Zoek een team op wat al zijn datadingen al redelijk op orde heeft. En ga daar nou eens starten met deze switch maken om dit er langzaamaan doorheen te krijgen. En neem hem vanuit daar verder de organisatie in.
En daarop aangevuld.
Ja.
Zorg dat volwassen echte teams zijn die qua maturity al goed aan het rollen zijn.
Juist. Dus ga niet in één keer proberen iemand die nog een beetje zoekende is, zeker precies, met zo'n team, ook nog even deze erboven te geven. Nou, goeie. En het tweede wat ik je hoor zeggen, als je nou product owner bent en jouw head of product of chief product is hier eigenlijk nog niet mee bezig, maar je wil eigenlijk hier al wel wat dingen mee gaan doen, kijk dan eens naar je roadmap en schrijf even onder alles wat er nou eigenlijk op staat, schrijf even op, wat zit er nou achter? Wat is nou de uitkomst die ze proberen te bereiken?
Ja.
Heb je nog meer van die dingen waarvan je zegt, nou, als ik het nu weer ergens anders op dezelfde manier het proces moet gaan opzetten, hier moet ik ook echt even aan gaan denken, want hier heb ik echt al wel eerder mijn kop tegen gestoten.
Nou, dan zou het inderdaad zijn dat kleinschalig begin inderdaad.
Ja.
Dat hebben we al gezegd. Maar precies dat, outcome denken kan je direct in alles wat je doet doorvoeren, ook als product owner.
Ja.
Je roadmap, je review, je gesprekken die je hebt met je stakeholders. En zo kan jij vanuit jouw kant ook al het proces een zetje in de goede richting geven.
Juist.
Ja.
Zijn er verder nog stappen die je moet gaan maken de komende jaren met Bas, als het gaat om outcome-driven en meer discovery? Wat is er eentje die voor jou op het lijstje staat van, nou, daar wil ik nog eens mee gaan experimenteren?
Met name nu wil ik de volgende stappen gaan maken, samen overigens met de business unit managers, hoor. Ik bedoel dit helemaal niet alleen, hè.
Nee.
Zou ik graag de volgende stappen willen gaan maken in echt die samenwerking op strategie tussen de business en de productteams.
Juist.
Dus dat, hè, een voorbeeld waar ik vind dat dit al goed werkt is, we hebben een sales productteam en het sales business team. De business owner is de sales manager.
Ja.
En die zijn nou aan een groot initiatief bezig. En je ziet echt dat die samen echt zich accountable voelen voor het tot een succes maken van het initiatief. En ik denk dat dat een van de dingen is waar ik wel van geniet als je ziet wat de outcomes is van dit, van dit op deze manier werken.
Nou, mooi, dat vind ik fijn dat je er een voorbeeld bij geeft. Want inderdaad, dat zijn de dingen waar je dus ook echt het verschil nog kan maken als je op deze manier gaat werken. Gaaf. Volgens mij hebben we een heel mooi verhaal te pakken. Als het gaat om als bedrijf die aanpak maken van een output-driven organisatie naar een outcome-driven organisatie. We hebben het gehad over hoe doe je dat nou in het algemeen? Wat is het nou eigenlijk, die beide verschillende zaken? We hebben het ergens gehad over, oké, dan moet je dus metrics wel gaan inrichten en OKR's gaan inrichten. Hoe doe je dat eigenlijk? En nou, wat het allerbelangrijkste is, zorg dat je in ieder geval een company North Star hebt, want je moet er wel weer ergens aan kunnen relateren. Anders gaat elk team volgens mij alle kanten op met zijn eigen doelen.
Ja. En productstrategie is heel belangrijk. Company strategie, productstrategie. Dus echt de keuzes maken, elke keer opnieuw.
Ja.
Vanuit je productvisie ook. Maar ook vanuit echt het doel wat je wil behalen. En wat bij ons, we willen ooit eens groeien naar 75.000 transacties.
Ja.
Dat is onze BHAG, zoals dat heet, volgens mij. Maar alles daaraan afwegen. En je wil 100 dingen om daar naartoe te werken. En je kan er maar aan 2 werken.
Ja.
En echt die keuze, en dit is heel cliché, hè, maar echt die keuzes maken, en dat is ontzettend moeilijk. Dus dit vinden wij als bedrijf belangrijk om komende periode met z'n allen aan te werken.
Ja.
En daar een volle bak gas op geven.
Precies. En niet proberen alle andere paardjes ook nog wat op te wedden en overal maar iets te doen.
En natuurlijk heb je dan zaken als dingen die gewoon moeten gebeuren.
Een stukje legal en alle vaste dingen.
Ja, ja. Maar probeer het oog op die bal te houden.
Juist. En wat je daarbij ook zei is, nou, als we dat dan hebben ingericht, dan moet je als product owner eigenlijk zelf ook veel meer ownership nemen over discovery. Het gaat niet om delivery. Je moet, als je outcome wil werken, moet je ook discovery doen. Moet je zelf zoeken naar wat zijn nou de oplossingen voor de problemen die ik voorbij zie komen. Daarbij vond ik jouw haakje naar continuous discovery nog wel mooi.
Ja.
We zijn gewoon, elke week spreken we 2 klanten met ons team. Oké, okay. Nou, volgens mij heel praktisch. En als je dat goed voor elkaar krijgt, maak je dan als organisatie een mega stap mee.
En ook als jij een product owner bent voor een meer intern product, bijvoorbeeld een ERP-functionaliteit die je aan het maken bent, ga gewoon wekelijks met je collega's zitten die daarin moeten gaan werken.
Ja.
En doe inzicht op hoe die mensen werken. En zie waar ze tegenaan lopen. En dat is ook discovery, hè?
Precies. Ja, nee, belangrijk om te zeggen inderdaad. Het is makkelijker met een customer-facing product dan met interne applicaties. Maar ja, ik spendeer bij mijn huidige opdracht ook nog veel ochtenden om 7 uur 's ochtends tussen de planners. Want dat zijn mijn belangrijkste klanten.
Ja.
Dan zie je wel hoe zij tools gebruiken en dat soort zaken.
Ja, ook ik weer afgelopen zomer, hè, dat is ook bij ons een iets rustigere tijd, ben ik eens een paar dagen met de business mee gaan lopen en... Je ziet altijd weer dingen. Je wordt er niet dommer van. Hey,
ben je wel eens bij de klantenservice gaan zitten? Ik vind dat altijd een mooi plekje. Zelfs de telefoon opnemen bij de klantenservice. Dan leer je ook heel erg veel dingen die anders gaan binnen je bedrijf dan dat je eigenlijk had gedacht.
Ja, bij sales ook gewoon met salesgesprekken meegelopen. Maar bij mijn vorige werkgever, bij Saint-Gobain, heb ik met de binnendienst wel eens een dag gezeten. Een heel dag meegeluisterd naar klantgesprekken. Ja. Heb ook zitten turven wat voor type vragen de klanten stelden. Oh. Ja, ja.
Dat vind ik altijd een van de mooiste manieren om te ontdekken wat er nou eigenlijk echt gebeurt met het product.
Ja.
Gaaf. Volgens mij, normaal gaan we nu altijd aan het einde nog even naar de grote lessen. Maar we hebben er al zoveel eigenlijk genoemd. Is er nog eentje waarvan je zegt, nou, als je hiermee aan de slag gaat, dan geef ik je deze mee op een post-it. Hier moet je even aan denken aan deze tip. Of hebben we ze eigenlijk allemaal ondertussen wel behandeld?
Ja, ik denk dat we de belangrijkste wel behandeld hebben.
Ja, precies. Ja. We hebben echt een hoop te pakken. Echt leuke tips. Dan wil ik je bedanken, Michiel, voor het aanschuiven vandaag in de podcast. Ik heb weer nieuwe dingen geleerd.
Mooi.
Ik hoop de luisteraar ook. Als mensen jou hier een vraag over hebben, die zitten in dezezelfde situatie bij hun bedrijf, kunnen ze een bericht sturen via LinkedIn?
Zeker weten.
Kijk, dat is Michiel Rozen op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!